Geliefde gemeente, toen ik hier net predikant was, dacht ik, ik wil de catechisanten een beetje leren kennen. Toen heb ik een enquête onder ze gehouden. En dan leer je niet per persoon kennen, maar wel een beetje hoe denkt de groep. En een van de vragen die ik stelde was, denk je dat je naar de kerk blijft gaan? Als je later volwassen bent, denk je dat je naar de kerk zult blijven gaan? Het was ook de mogelijkheid om te zeggen, ik denk dat ik wel naar de kerk blijf gaan, maar dan naar een andere kerk. Of ik denk dat ik naar de kerk blijf gaan en niet naar deze kerk. Nou ja, sommigen zeiden, ik weet het niet. En een heel enkeling zei, nee, ik denk het niet. Maar het overgrote deel zei, ja, ik denk het wel. Ja, misschien dus niet hier naar de kerk, misschien wel, maar ik denk dat ik wel naar de kerk zal blijven gaan. Dat is een zegen. Er zijn kerken waar alle jongeren afhaken. In andere kerkverbanden, daar zie je dat meestal de jeugd niet naar de, tussen in kerkverbanden waar, ja, die niet bijbelgetrouw zijn, daar zie je dat vaak de jeugd afhaakt. En dan zit er niemand meer die jong is in de kerk. Het is een zegen dat dat hier in onze gemeente zo is en in andere gemeenten op Urk. Ook al zijn de jongeren die wel afhaken. Dat er toch veel zijn die van plan zijn naar de kerk te blijven gaan. En ik hoop, jongelui, dat dat niet alleen 2 jaar geleden zo was. Maar dat bij jullie nog zo ligt. En misschien nog wel met meer overtuiging. Dat je zegt, ja. Ja, zeker. Dat kan ik niet missen. En ik hoop dat u het ook hebt. Als volwassenen. Nou, u zit al jaren in de kerk en dan zou je zeggen, menselijk gesproken blijft u wel gaan. Maar het is toch een goede vraag om jezelf te stellen. Zal ik christen blijven? Misschien kunt u zich niet voorstellen van niet. Maar als het er nu op aankomt. Dus jongeren. Als je gezegd hebt, ja, ik wil echt wel naar de kerk blijven gaan later. Zou je het ook doen als dat heel moeilijk wordt? Als je erom uitgelachen wordt? Je gaat misschien ook naar de kerk omdat de familie ook gaat. Maar als de familie nou eens niet meer naar de kerk zou gaan, zou jij dan blijven gaan? En u, als er vervolging is. Je kunt soms zo makkelijk praten. Maar het moest er maar eens op aankomen. En zo is het hier bij deze jonge mannen. Die 3 jonge mannen in Babel. Zij wilden de Heere trouw blijven. Dat hebben ze tegen elkaar gezegd. Dat hebben ze tegen Daniel gezegd. Dat hebben ze ongetwijfeld ook tegen de Heere gezegd. En ze hebben het ook tegen de koning gezegd. Toen kwam het er al een beetje op aan. Toen ze voor de koning geroepen werden. Toen werd het al wel spannend. Maar het wordt nog spannender. Want de koning heeft niet alleen maar boze woorden gesproken. Maar hij heeft ook gedreigd. Hij heeft gezegd, denk erop. Als jullie niet buigen, dan ga je de oven in. En zagen de oven al staan. Nu kwam het erop aan. Als de oven brandde. Voor hen. Zouden ze dan trouw blijven? Dat is het ene waar het hier over gaat. Hoe gaat het nu met deze jonge mannen? Ze blijven trouw. Ze worden geholpen. Maar er is nog iets wat we in dit gedeelte zien. Dan gaat het niet alleen over deze mannen, maar dan gaat het ook over die koning. Hoe reageert die koning er nou op? Wat vindt Nebukadnezar ervan? En dan zien we 3 dingen. Dat zijn de 3 punten van de preek. De koning schreeuwt. De koning zwijgt. En de koning spreekt. En telkens is dat dan voor ons een spiegel. Zijn wij zo dat wij schreeuwen? Zijn wij zo dat we zwijgen? Of zijn wij zo dat wij spreken? Dus als eerste, de koning schreeuwt. En wat schreeuwt hij? Hij schreeuwt dat die man naar de oven moet. Tweede, de koning zwijgt. Waarom zwijgt hij? Omdat hij zo diep onder de indruk is van wat er gebeurt bij die oven. En als derde, de koning spreekt. Hij spreekt goed van God. Dus als eerste, de koning zwijgt. Sadrach, Mesach en Abednego, die drie vrienden van Daniel, die waren bij de koning geroepen. En de koning die had tegen ze gezegd, ik geef je nog een kans. Je kunt nog een keer meedoen. Het feest gaat nog door. Als je zo meteen wel gaat buigen, dan is alles goed. Dan hebben we het nergens meer over. Dan mag je gewoon je plek blijven houden. Maar oh wee, als je dan weer merkt dat je niet wil buigen, dan ga je eraan. O, zeiden die jongens, koning, dat hoeft u helemaal niet te proberen. Wij hebben geen tweede kans nodig. Wij kunnen het nu al zeggen, wij buigen niet. Nou, maar die oven dan. Wij buigen niet. Dat is wat ze zeiden. Onze God is machtig. Machtig om ons te verlossen. Onze God is de enige God. Hij is het waard dat we hem aanbidden en niet u. Onze God zal ons verlossen. Daarom buigen wij niet. En toen werd de koning laaiend. Hij was nog wel zo vriendelijk dat hij ze nog een kans gaf. En dat ze daar nu dwars tegenin gingen, dat maakte de koning zo woedend. Er staat de gedaante van zijn aangezicht veranderde. Dus eerst keek hij nog met een bepaalde vriendelijkheid. Hij zegt, jongens, ik heb echt het beste voor jullie over. Alsjeblieft, voor jezelf, voor mij, doe het. Doe mee. Maar toen ze niet meededen, toen veranderde het hele gezicht en die vriendelijkheid. Er was niks meer van te merken. Het was een en al boosheid, toorn. Hij keek woedend naar deze jonge mannen. En hij gaf woedende bevelen. Tegen zijn knechten riep hij, maak de oven heter. 7 keer heter dan gewoonlijk. Dat kan natuurlijk niet gaan om 7 keer zoveel graden. Misschien wel 7 keer zoveel takken erin gooien. Misschien bedoelde hij gewoon met 7 keer een volmaakt getal. Zo heet als je kunt. Heter dan anders. Maak de oven zo heet als je kunt en zorg dat deze mannen erin gegooid worden. Goed, dat gebeurde eerst. De oven werd nog heter opgestookt. En de koning met een verbeten gezicht, die stond ernaar te kijken. En hij zag de vlammen oplaaien. Hij zag de vlammen uit de schoorsteen zelfs slaan. En hij zei, ja, zo gaat het goed. Zo gaat het goed. Vuur, dat er brandde, dat was hetzelfde vuur van de boosheid in zijn hart. En toen dat vuur zo hevig brandde, toen zei hij, mannen, neem deze 3 mannen mee. De sterkste mannen die erbij waren, die moesten ze meenemen. Waarom? Omdat anders deze 3 zouden ontsnappen. Zo gedroegen ze zich helemaal niet. Ze waren niet vluchtgevaarlijk. Maar het moesten mensen zijn die overeind bleven. Daar bij het vuur, dat zag de koning wel dicht bij die oven, daar was het zo ontzettend heet. Er moesten mensen zijn die niet bang waren, die terugdeinsden van dat vuur. Maar die tot het eind toe die mannen zouden begeleiden, want ze moesten wel echt in de oven gegooid worden. Sterkste mannen, zoals je vroeger een smid had. Die had veel kracht. Maar die stond ook bij dat hete vuur. Die was, om zo te zeggen, vuurvast. Zulke mannen. Hij roept ze erbij. Neem deze 3 mannen mee. Dus daar liepen ze, die sterke kerels, samen met deze 3 jongens. Tot aan die oven. En dan stonden die 3 vrienden. Hoe zagen die eruit? Ze hadden al hun kleren nog aan. Dat wil zeggen, De koning heeft verder geen moeite gedaan om ze nog aan te passen, maar zoals ze daar stonden, zo moesten ze weg. Hij besteedde er geen enkele moeite meer aan. Alles wat ze aan hadden, ging mee de oven in. Dat dit erbij gezegd wordt, dat is ook voor zometeen. De vraag is, wat gebeurt er nou met die hoeden en al die dingen? Maar ze stonden daar dus in vol ornaat. Alles wat ze bij zich hadden, dat moest de oven in. Het was allemaal besmet. Niet dat die koning dacht, nou laten die kleren dan maar hier houden. Alles weg. Weg. En hoe dichter bij ze overkwamen, hoe meer ze de warmte voelden. Hoe heeft die oven eruit gezien? Nou, er zijn eigenlijk geen echte voorbeelden vanuit de archeologie bekend. Dat ze uit die omgeving nou oude ovens gezien hadden, van ze kunnen zeggen, nou zo en zo is dat geweest. We kunnen het alleen opmaken uit deze geschiedenis. Het is een oven geweest, zo te lezen, met een opening van boven. Ze werden geworpen in het vuur. Het hoeft niet zeker. Maar je krijgt de indruk vanuit dit gedeelte dat ze van bovenaf erin gegooid werden. Het was ook een oven met een opening aan de zijkant. En dat gedeeltelijk moet dat natuurlijk ook om daar de takken en zo in te kunnen doen. Maar het was een opening die groot genoeg was om de oven goed in te kunnen kijken. Wordt wel gedacht dat ze lijken op de kalkovens zoals je die bijvoorbeeld in Hasselt hebt. Of in het Zuiderzeemuseum, daar staan ze ook. Daar staan van die kalkovens. Goed, die hebben dan meestal wel een grote schoorsteen. Daar kun je niet van bovenaf iemand in doen. Maar misschien was het ook wel niet, hè, van bovenaf, dat weten we niet. In elk geval waren het grote ovens. Grote ovens, omdat daar in het dal van Dura ook hard gewerkt moest worden. Om het beeld te kunnen maken. Maar hoe die oven er ook precies uitgezien heeft, was groot genoeg voor deze drie mannen, plus nog een vierde. Groot genoeg om daar rechtop in te staan. De knechten van Nebukadnezar, die namen ze mee en die moesten ze meenemen echt tot vlak bij de oven. Want ze mochten ze niet loslaten voordat deze mannen in de oven waren. En dan stonden ze vlak bij de oven en ze voelden de hitte. Maar ze moesten blijven, ze moesten verder, ze moesten door. Ze moesten blijven staan totdat ze deze mannen erin geduwd hadden. Maar met dat ze dat deden, bezweken ze onder de hitte. Ze vielen flauw. En terwijl ze daar neervielen, stierven ze, sterke mannen, in de kracht van hun leven. Ze waren niet bestand tegen de hitte van het vuur die in hun buurt kwam. En Nebukadnezar, die ziet het gebeuren. En je krijgt niet de indruk dat hij er iets van aantrekt wat er met zijn onderdanen gebeurt. Dat daar sterke knechten van hem bezwijken, ach, zo wat, hij heeft nog knechten genoeg. Maar dat nu die drie vrienden in de oven komen, dat geeft hem een genoegen. Daar gaan ze, denkt hij. De boosheid, die springt uit zijn ogen. Wat is dat? Ik noemde het de koning schreeuwt. De koning schreeuwt zijn bevelen. Maar ik bedoel ook, die koning schreeuwt in zijn hart. Wat is er met deze koning aan de hand? Hoe kan het dat die trouwe knechten van hem met genoegen in de oven laat gaan? Het is de vijandschap tegen God. En die vijandschap tegen God, die heeft hiermee te maken. Hij ziet hier mannen die zijn eer naar beneden willen halen. Die mannen blijven staan terwijl hij geëerd moet worden. Zij eren hem niet. En als ze hem niet eren, dan wordt hij klein gemaakt. En zeker met wat ze zeggen. Ze zeggen, onze koning, die eren wij wel. Onze koning, die is het waard dat wij voor hem buigen. U bent dat niet waard. Deze mannen weerstonden zijn macht. En hij voelde aan, het is niet deze mannen zelf, maar het is deze mannen en hun God. Er leeft in het hart van Nebukadnezar een grote boosheid tegen een God die groter zou zijn dan zijn God, dan hij. Nebukadnezar wil zelf God zijn. En jawel, hij heeft wel goden, de goden van Babel. Het is niet zo dat hij zegt, ik wil helemaal geen goden hebben, want die zijn allemaal te groot. Maar de goden van Babel, dat waren goden die kon hij naar zijn hand zetten. Die kon hij aanpassen, zoals het hem beliefde, zoals hij het fijn vond en zo dat hij geëerd werd. Maar hij wilde geen God die hem aan de kant schoof. Maar dan moeten we daar eens over nadenken. Dat schreeuwen van Nebukadnezar, dat is van opstand tegen God. Alles in zijn hart kwam ging tegen God in. Hij wilde wel goden, maar goden die hem hielpen. En hebt u dat ook? We willen wel godsdienst, maar een godsdienst die ons helpt. Die ons een goed gevoel geeft. Die ons een goede uitstraling geeft. Mensen gaan ook negatief doen als je zegt, ik geloof niet in God. Nee, we geloven wel in God. En we houden op zijn tijd ook wel van christelijke muziek. Zeker van urkenkoren. Maar het moet ons wel helpen. Gewoon, het moet ons project kunnen helpen. Wij moeten ons eigen leven kunnen leiden. Daar mag de godsdienst dan ook een plek hebben. Maar we willen geen God die ons de baas is. Geen God voor wie we moeten buigen. Geen God die zal zeggen wat echt nodig is. Die zal bepalen hoe het verder moet. Herken je dat? Opstand. Boosheid naar God toe. En bedoel hier niet dat je soms God niet kunt begrijpen. Dat gaat ook niet altijd goed, maar dat is ook wel weer begrijpelijk, hè? Dat je vragen stelt aan God. Zeg maar de schreeuw van een hart in nood. Dat bedoel ik nu niet. Maar die opstand, omdat je dat woord van God niet fijn vindt. Dat je de geboden van God niet bevalt. Dat de genade van God je niet goed is. Omdat je de eer van God niet wil bedoelen. Je hebt geen zin in een God die echt groot is. Opstand van Adam en Eva in paradijs. Opstand van de Israëlieten in de woestijn. Eigenlijk de opstand van de mensenhart. Het bedenken des vlees is vijandschap tegen God. Het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Dat is niet alleen bij een heiden zoals Nebukadnezar. Dat is ook bij een christen die niet bekeerd is. Die niet gelooft in de Heer Jezus. Misschien merkt een ander dat niet. Misschien merkt een ander dat soms wel. Maar in elk geval weet je het zelf. Je maakt keuzes. Maar het zo duidelijk wordt dat je tegen God zegt, ik wil mijn eigen gang blijven gaan. Ik wil niet dat u koning bent. Het woord komt tot je. Je schuift het woord aan de kant. Zegt, ik wil niet leven van genade. Ik wil niet zo'n hulpeloos mens zijn die zelf niks verdient en niks heeft. Ik wil niet dat Jezus alleen mijn redder zou zijn. Ik wil best iets met Jezus hebben. Hij mag me helpen. Maar niet Jezus alleen. Want dan ben ik zo klein en nietig en dan moet ik erkennen dat ik niks verdiend heb. Dat niet. Alles in je hart gaat tegen Gods wet. Tegen Gods genade in. Is dat het? De koning schreeuwt. U ook? Tweede, de koning zwijgt. die drie knechten, of die drie mannen, die zijn met die knechten mee naar die oven gegaan. Daar zijn voor de oven die knechten gevallen. En die drie mannen, dan zou je zeggen, die zijn ook al voor de oven gevallen. Die bereiken ook de oven niet. Maar hun begeleiders vallen, daar liggen daar die drie mannen, Sadrach, Mesach en Abednego, al voor de oven flauw gevallen en daarna gestorven door de hitte. Door de vonken, noem maar op. Nee, zij bereiken de oven wel. Misschien omdat die knechten ze vooruit geduwd hebben. In elk geval komen ze in de oven. Ze vallen in de oven. En dan is het voorbij. Als ze dan in de oven vallen, dan is het ook ineens over met ze. Maar nee. Koning Nebukadnezar, die met voldoening had staan kijken, daar gaan ze en hij is ervan af van die last pakken. En gelukkig, nu is iedereen weer goed. Nu is iedereen die hier is voor hem. Gelukkig die last pakken, die uitzonderingen zijn weg. Hij staat zo met voldoening te kijken. Maar ineens. Ineens is het, verandert zijn gezicht, ineens verbazing. Hij kijkt naar die oven en zegt, wat is dat? Hij dacht dat die mannen nooit meer terug zou zien. Ze vallen in de oven, maar wat gebeurt er? Hij ziet ze staan. Dat kan toch niet, bestaat toch niet dat ze staan in de oven? Maar nog meer. Hij ziet er geen drie. Hij ziet er vier. En hij gelooft zijn eigen ogen niet. Hij roept zijn knechten erbij, zijn raadslieden. Hij zegt, mannen, er waren toch drie in de oven gegooid? Ja, zeker. Drie. Maar ik zie de vier. En kijk eens, ik zie ze daar lopen. Ik snap niet dat ze kunnen staan. Maar al helemaal niet dat ze kunnen lopen. Ze konden eigenlijk amper lopen. Ze zaten aan elkaar vastgebonden. En dan lopen ze los. En naast die drie mannen is er nog één. En Nebukadnezar ziet het wel, dat is geen gewoon mens. De gedaante van de vierde, zo zegt hij, is gelijk aan een zoon van de goden. Straks zegt hij, in vers 28, het is een engel. Hier zegt hij, het is een zoon der goden. Vanwaar dat verschil? Nou, Nebukadnezar, die kende geen engelen. Maar in die heidense afgodendienst, daar hadden ze godenzonen. De goden, die hadden zonen, dat waren een soort supermensen. Tussen mensen en goden in. Dat zie je later ook bij de Romeinen. En eigenlijk ook Pilatus, toen aan de Heer Jezus ging vragen, zijt gij Gods zoon? Toen had hij daarbij ook zoiets in gedachten. Zo'n supermens, die dus goddelijke eigenschappen had, zoals Hercules en zo. Dat is waar Nebukadnezar aan denkt. Maar blijkbaar hebben Sadrach, Mesach en Abednego tegen hem gesproken. En die hebben hem, aan hen heeft hij gevraagd, wie was die vierde? Was dat een zoon van jullie God? Toen hebben zij hem verteld, koning, dat was een engel. Zij hebben het geweten wie het was. Het was een engel. God heeft geen zonen, zoals die heidenen dachten. Er bestaat niks van een mengsel tussen God en mens. En er is wel die ene zoon van God. Die is niet een mengsel, niet half God en half mens. Maar die is volkomen God en volkomen mens. Maar er zijn geen halfgoden. Of supermensen. Dat bestaat niet. Het verschil tussen God en mensen is veel te groot. God en zijn schepsel kun je niet mengen. Niet een beetje half-half, dat is onmogelijk. Maar God heeft wel engelen. Engelen zijn geen halve goden. Engelen zijn wel geestelijke wezens. geestelijk zoals God geestelijk is. Op een bepaalde manier lijken engelen meer op God dan wij. Omdat engelen dus ook geesten zijn. Omdat engelen niet gebonden zijn aan tijd en plaats. Ook omdat de engelen geen zonde hebben. Op een andere manier lijken mensen meer op God. Er staat immers, God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. In de ziel, in de liefde van het hart, lijken mensen meer op God, hoe God ze geschapen heeft. Alleen doordat wij van God afgevallen zijn, is dat verschil veel groter geworden. Lijken we helemaal niet meer op God in onze ziel. Is de liefde, die echte geestelijke liefde, verdwenen. En dan zou je kunnen zeggen, lijken de engelen in alle opzichten meer op God. Omdat ze geen zonde doen, omdat ze zo heilig zijn. Maar Gods bedoeling is dat de mensen weer op God gaan lijken. Dat hij die mens weer terugkrijgt die zo goed bij hem past, die speciaal voor hem gemaakt is. En hij gebruikt daarvoor ook zijn engelen. De engelen, zo staat er in Hebreeën 1, de engelen zijn gedienstige geesten, tot dienst uitgezonden voor degene die de zaligheid beërven zullen. Engelen zijn knechten van God. Maar het zijn dus ook knechten van Gods kinderen. God vindt de ziel van een kind van God, het leven van een kind van God, zo kostbaar, dat hij tegen engelen zegt, nu moeten jullie hem en haar dienen. We hebben dat in Psalm 91 ook gezongen. Hij zal zijn engelen gebieden, dat zij u op weg bewaren. Wonderlijke gedachte, hè? Dat het leven van een kind van God zo kostbaar is voor God, dat de engelen hem nog moeten dienen. De engelen die zo hoog zijn, zo heerlijk. En het heeft hiermee te maken dat God zijn liefde uitstort in de ziel. En als je nou een kind van God ziet, dan ziet hij zijn liefde terug. En daarom zegt hij tegen engelen, zorg voor hem. Zorg voor haar. De koning, die snapte daar niks van. Die verstomde. Was verbijsterd. Wat gebeurt hier? Hij stond als het ware aan de zijkant. En hij viel stil. En die grote koning, die dacht dat hij alles kon bepalen. Die voelde hier, ik weet niks en ik kan niks. Er is iets anders, er zijn andere machten. Al kende hij die macht eigenlijk niet. Maar er zijn machten die sterker en hoger zijn dan hij. Hij zweeg. En wat voor zwijgen is dat? Dat is het zwijgen daarvan dat je onder de indruk raakt van wie God is. Dat je door indruk raakt van wie God is. Je kunt zeggen, bekering begint altijd bij dit zwijgen. Het zwijgen in de zin van dat je opstand neergeslagen wordt. Je tegenwerpingen, die moeten verdwijnen. Jij hebt geen gelijk meer. Maar God heeft gelijk. Jij kunt jezelf niet redden. Maar Christus kan je redden. Zwijg voor hem. Want hij zo groot is. Hebt u dat wel gezien? Maar hoe kun je dat dan zien? Nebukadnezar zag dat natuurlijk heel letterlijk voor zich. Gebeurt dat nog? Gebeurt het nog dat God zo opmerkelijk redt uit het vuur? Zo opmerkelijk. Noem dat nog even. Dat er van deze hele mannen niets verbrand is. Ook daarom werden die mutsen en zo genoemd. Ze hadden alle kleren aan en nu staat al die kleren hadden ze nog aan. De muts was niet verbrand, de haren waren niet geschroeid. Het enige wat verbrand was, de touwen. De touwen waren feilloos verbrand en verder was alles heel gebleven. Het rook zelfs niet naar vuur. Zo wonderlijk. Doet God dat nog? We horen niet vaak van zo letterlijk een redding. In de meeste gevallen, daar geldt toch dat als een, zeg maar, een kerk in brand gestoken wordt, dat de mensen die daar leven ook verbranden. Er zijn heel wat kinderen van God die wel op een brandstapel of in een brandend huis of noem maar op verbrand zijn. Het is niet zo dat God altijd al zijn kinderen bewaart in vervolging op deze manier. Het gebeurt wel. Het gebeurt ook op wonderlijke wijze. Het gebeurt vaak genoeg om daarin te merken dat God echt zorgt voor zijn kerk. Ik noem maar een voorbeeld. Uit de 80-jarige oorlog, uit de tijd van de reformatie. Toen waren daar ook de mensen, werden vervolgd. Als ze niet rooms waren, maar ze overgingen naar de protestantse kerk, werden ze vervolgd. Regelmatig ook tot de brandstapel. Maar op een dag gebeurde dat iemand in een huis in de oven kroop. In een oven die niet brandde. Gewoon een bakoven die daar in huis stond. Niet zo lang daarna kwamen daar de soldaten het huis binnen en ze doorzochten het huis. Waar is die vluchteling? Ze keken overal, maar ze keken niet in de oven. En die in de oven zaten, ja, die zagen daar wel de benen van die soldaten zo. En ze merkten dat alles in huis overhoop gegooid werd, maar ze zagen ook ze lopen bij de oven langs. Hoe kan dat? En toen zagen ze het. Dat poosje dat ze daar in de oven zaten had een spin, een web geweven. En toen de soldaten langs die oven kwamen, hadden dat spinnenweb gezien. Toen wisten ze, hier kan niemand in zitten. Dan was er geen spinnenweb, dan was het spinnenweb al lang kapot. Maar ze hadden niet in de gaten dat in zo'n korte tijd die spin daar een web geweven had. Dat de Heere die spin bestuurd had om daar zijn kinderen te bevrijden, te bewaren. En die verhalen die zijn er uit de 80-jarige oorlog en uit de Tweede Wereldoorlog. En die zijn er ook uit de vervolgde kerk van vandaag de dag. Het zijn genoeg geschiedenissen om te zien dat de Heere zijn kerk bewaart. En tegelijk zijn er niet zoveel dat je zou denken, makkelijk om een kind van God te worden. Je kunt eigenlijk maar het beste kind van God worden, want dan word je altijd bewaard. Dan word je niet ziek en dan word je niet gepakt en dan word je altijd geholpen. Zo is het niet. De Heere wil ons duidelijk leren dat wij niet voor deze wereld leven. Dat wij niet in deze wereld ons eeuwig leven hebben. De Heere wil ook zijn kerk laten merken dat de verdrukking werkelijkheid is. En die verdrukking die moet helpen om onze harten omhoog te richten. Zodat we zien, wij leven niet voor nu, maar we leven voor de eeuwigheid. En als we daarop letten, dan zien we, ja, de Heere doet het wel altijd. De Heere doet niet altijd die letterlijke bescherming uit de hand van de vijanden. Maar toch altijd wat die vrienden hebben gezegd tegen de koning. Toen zeiden, nee, wij luisteren niet naar u. God is machtig ons te redden van het vuur. Maar als hij dat niet doet, hij zal ons redden uit uw hand. En dat doet God altijd. Niet altijd uit de tijdelijke gevaren. Wel altijd uit de klauwen van de vijanden. Wanneer het lichaam gedood wordt, dan is de ziel veilig. En die ziel wordt gered uit het vuur. Ik heb vorige week even genoemd dat die oven niet zo gevaarlijk is als de hel. Misschien is de hel, waarschijnlijk is de hel niet letterlijk een vuur. Maar de Heere zegt wel, het is net zo ernstig als het vuur. De poel die brandt van vuur en sulfur. Het is wel net zo ernstig als het vuur. En om zo te zeggen, die is ook 7 maal heter gestookt. En er is geen ontkomen aan. Er is geen ontkomen aan voor de vijanden van God. Maar het is zo zeker. Zo zeker dat de vlammen van de hel, of dat de duisternis van de hel, dat de angst van de hel, de kinderen van God niet zal vernietigen. Dan geldt echt hetzelfde. Letterlijk hetzelfde. Zoals hier staat in vers 27, dat het vuur over hun lichamen niet geheerst had. Dat de reuk van het vuur daardoor niet gegaan was. Zo zal het zijn. Voor iedereen die schuilt onder Christus. Denk aan het voorbeeld wat laatst nog iemand mij meegaf. Van een brandende schuur. De boer die kwam nadat de schuur uitgebrand was, zijn schuur binnen. Om te kijken wat voor spullen er nog heel waren. En dan lag er een van zijn kippen dood, verkoold. En schoof hem aan de kant. En daar bewoog het. En er kwamen kuikens onder die kip vandaan. Ze waren niet verbrand. Alleen de kip, de kuikens niet. En zo is het voor wie schuilt achter de Heer Jezus. Christus is verbrand. Ten diepste. Zijn ziel is ten onder gegaan onder het helse vuur. Iedereen die schuilt achter de Heer Jezus, die wordt ervan bevrijd. En nog voller dan die kuikens, want die kuikens hebben ongetwijfeld geroken naar rook en as en zo. Maar ten diepste mag je zeggen, voor wie schuilt achter de Heer Jezus, blijft er niks over. Niks van de toorn van God, niks van het oordeel, niks van de straf. Niet het kleinste spoortje. God zal verlossen uit de nood, uit de dreiging, uit het oordeel van de hel. En als God verlost, dan verlost hij niet een klein beetje. Dan verlost hij ten volle. Dus ook dan wanneer een christen hier op aarde onder vervolging bezwijkt. Dan nog mag je weten, ik ben bevrijd, ten volle bevrijd. Er hebben er gezongen op de brandstapel. Omdat ze als het ware konden zeggen, dit is de allerlaatste pijn die ik moet lijden. En dit vuur, dat mijn lichaam verbrandt, kan mijn ziel niet verbranden, maar mijn ziel zal gaan tot God. Bezwijk dan ooit in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. En wie daar iets van ziet, die leert zwijgen. Nog dieper dan de koning. En de koning die zweeg alleen van wat hij van de buitenkant zag. Die was onder de indruk van wat God zo in het zichtbare deed. Maar de Heere wil geven dat je onder de indruk raakt van zijn hart. Dat je onder de indruk raakt van het woord dat je hoort. En dat je weet dat wat ik hoor, dat is minstens zo echt als wat ik zie. Terwijl de wereld misschien zegt, ja, maar die redding van je ziel, daar geef ik niks van. Bewijs het maar eens. Kijk, als je dit soort verhalen, als je die laat zien, dan wil ik het geloven. Maar alleen maar het evangelie, daar zie ik niks van, daar bewijs je niks mee. Maar het geloof, dat raakte van onder de indruk. En dat zegt, dat is waar. En heb je zo wel eens gezwegen? Ik hoop dat je wel eens gezwegen hebt vanwege wat je zag. Zo onder de indruk van de majesteit van God in de schepping. Zo onder de indruk van de uitredding van God in de geschiedenissen die je las. Maar van vervolgde christenen. Maar dit nog meer. Dat je diep onder de indruk was van het woord dat tot je kwam. En dat je wist, dit is echt. En God leeft. God is machtig. Machtiger dan de hel, machtiger dan de duivel, machtiger dan de zonde in mijn hart. Bij hem kan ik alles vinden wat ik nodig heb. En tegen hem wil ik niet meer opstaan. Bij hem wil ik niet meer weglopen. Zwijg, goden, stil. Dan de derde, de koning spreekt. Dan worden daar die drie vrienden uit het vuur geroepen. Kom erbij. Maar niet alleen die drie vrienden. De koning die is zo onder de indruk. Hij zegt, dit moeten de anderen ook zien. Zij roept ook de belangrijkste mensen erbij. En vele mensen die daar in dat grote dal hadden staan buigen voor dat beeld. Die komen nu en die raken ergens veel meer van onder de indruk. Ze waren onder de indruk van het beeld en van de muziek en van de sfeer die er hing. En van Nebukadnezar en van het rijk en van alles. Maar hier is iets. Dat hebben ze nog helemaal nooit gezien. Allemaal staan ze om deze drie vrienden heen en allemaal zeggen ze, ja het is echt zo. Ze komen uit het vuur. Maar je zou het niet zeggen. Je ziet niks, je ruikt niks, je merkt niks. En daar terwijl al die mannen om hem heen staan, begint Nebukadnezar te spreken. Geloofd, zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego. Hoe vaak hebben wij dat al gedaan? Hoe vaak hebben wij al tegen mensen om ons heen gezegd, geloofd zij God? Ik hoor het wel. Geef me zo even door. Niet om haar, maar het is goed om iets van elkaar te weten. Ietje Brands, die vertelde van de week, toen had ze in het ziekenhuis gelegen. En het was allemaal goed gegaan en zat er op het ziekenhuisbed. Nou ja, ze was weggereden en ze ging door de gang. En toen was ze dit gaan zingen. Geloofd zij God, met diepst ontzag, gij overlaat ons dag aan dag. Ze zegt, ja, de mensen die stonden wel raar te kijken. Ze zag ze zo in het ziekenhuis, die dachten, wat gaat daar nu over de gang? Zeg, ik heb me nog niks van aangetrokken. Ik ben maar blijven zingen. Dus het gebeurt ook vandaag de dag. Dat mensen het zo doen. En dat mag ik. En misschien zijn Urkers dan ook nog iets vrijmoediger dan anderen. Dat is dan een van de voordelen van een karakter dat je mag meekrijgen. Ik hoop dat u het wel eens gedaan hebt. Geloofd zij God. We kunnen dat ook nog wel eens bij ons houden. Hè? Daar begint het wel. Het begint ermee dat we God van binnen gaan loven. Dat we zo onder de indruk zijn van de Heere. Dat we voelen, er is niemand als God. Maar wat is dan terecht? Dat we het ook naar buiten zeggen. We zeggen zoveel. Wat is dan erg als we zouden zwijgen over deze goede God? Als Hij ons geholpen heeft. Als Hij gesproken heeft met onze ziel. Als je er iets van mag horen, mag zien hoe de Heere doorwerkt. Hoe de Heere ook in deze wereld zijn genade en zijn hulp laat tonen. Geloofd zij God met diepst ontzag. Het is tegelijk wel pijnlijk. Nebukadnezar die zegt, geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego. En het blijft de God van Sadrach, Mesach en Abednego. Hij vraagt niet, zeg Sadrach, Mesach en Abednego, die God van jullie, hoe kan die nou mijn God worden? Hij blijft hangen in zijn oude godsdienst. Want Nebukadnezar die zegt, ja, iedereen heeft zo zijn eigen godsdienst. Ik heb mijn godsdienst, jullie hebben jullie godsdienst. Ja, jullie godsdienst is eigenlijk wel beter, wel mooier. Maar ja, zo zegt hij het eigenlijk. Het is niet voor mij. We moeten er wel rekening mee houden. Dat zegt hij wel. Als koning geeft hij het bevel zo naar heel zijn rijk toe. Je mag deze koning niet bespotten. Geen lastering tegen deze mannen, tegen godsdienst, tegen de tempel in Jeruzalem of tegen deze God. Als je deze God belachelijk gaat maken, dan zul je gestraft, zwaar gestraft worden. Dan zul je gedood worden en alles wat je had wordt vernield. Dus er zit wel heel veel klem op. Nebukadnezar die zegt wel tegen heel heel zijn rijk. Van alle goden die er bestaan, is er niemand zo groot als de God van Sadrach, Mesach en Abednego. Maar toch denkt hij, het is wel hun God en het blijft hun God en het wordt nooit onze God. Dat kunnen mensen om ons heen ook hebben. Je vertelt ze iets over de Heer en ze zeggen, ja, dat vind ik nou echt wel mooi voor je. Eigenlijk is dat een soort belijdenis. Dat zeggen, joh, als ik dat nou van jou zo hoor, denk nou, dat is bijzonder. En dat je dat zo'n vertrouwen mag hebben en zo'n zekerheid. Dan denk ik, ja, mooi. Mooi dat mensen dat zien. Herkennen, belijden. Maar dan gaan ze niet verder. Dan zakken ze toch weer terug in het oude leven. Zeggen, ja, het is echt wel mooi dat jij het hebt. En ik wilde wel dat ik het ook zo had. Maar het is voor mij niet weggelegd. Dus zo kan het in de wereld om ons heen gebeuren. Dat mensen het wel zien. Maar toch hun oude leven blijven leiden. Maar dat kan zo bij ons ook gebeuren. Dat je ook het gevoel hebt, het is mooi voor een ander, maar het is niet voor mij. Je luistert echt graag naar wat je Beb of je best vertellen over de Heer. En ja, ze geloven echt. Het is echt in hun leven. Het zal wel mooi zijn. Maar je gaat toch gewoon maar weer je eigen leven verder. Je leest een geschiedenis, je hoort een geschiedenis van de hulp van God. Bij zendelingen, bij vervolgde christenen. En je voelt er echt iets van. Er is geen God zo groot als deze God. En alle goden van het heidendom zijn namaakgoden. Maar blijf erbij. Wat erg als je niet meer zegt dan. Wat bijzonder. Die God van jou. Wat bijzonder. Hoe God werkt daar. De Heer die wil ergens anders heen. Als onze ziel zwijgt voor God. Dat onze ziel ook zoekt naar God. Zeggen, Heer, ik heb iets gezien van uw grootheid. Ik ben ervan overtuigd dat u waarachtig bent. Ik ben ervan overtuigd dat ik niet zonder u kan. Heere, spreek dan tot mijn ziel. Heere, u die de God bent van die zendeling. Of die de God bent van mijn oom. Of die daar geholpen hebt. O, weest u ook mijn God. Spreek tot deze God. Roep tot deze God. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal er u uithelpen, zegt de Heer. En gij zult mij eren. Dus laat dat de eerste zijn wat gebeurt. Dat je weet, beseft wie God is. Zoek hem. Roep tot hem, maar dan ook spreek het uit. Die heiden, die gaat in zekere zin ons voor. Maar wij kunnen meer zeggen. Als je deze Heere mag kennen, gelooft zij God. Niet alleen de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar de God die ook mijn God wilde worden. Alleen dat al is reden om te spreken. Als je dat wonder mag kennen. Dat die groot en heerlijke God. Uw God. Jouw God wil zijn. Dat is toch onbegrijpelijk. Uw ziel wil verlossen. Uw vreugde geven in hem. En eeuwig leven. Dan kan het niet anders. Je gaat het meezeggen. Gelooft zij God. Met diepst ontzag. Amen.